We willen lezen uit Openbaring 1, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het zevende en ook het achtste vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijk ogen op al het mensdom neer. En ook het achtste vers. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat, schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht kunnen ooit in strijden enig vorst bevrijden zonder s'Heeren macht. Psalm 33, vers 7 en vers 8.
Thank you.
dan samen lezen uit Openbaring 1, vanaf het 9e vers. Openbaring 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. Ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna, en tot Pergamum, en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien, de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. We lezen nog verder in hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeert u en doe uw eerste werken en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien gij u niet bekeert. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wij roepen u aan, de levende en de waarachtige God. U die zo hoog woont en troont, boven deze lage aarde in uw vaste woning. Omringd van die troongeesten de engelen, die in dat machtige koor zingen, heilig, 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 is de Heere der Heerscharen. U zit daar, zo in eer en heerlijkheid, en toch doorlopen uw ogen de ganse aarde, en toch ziet u ons, en toch kent u ons. En toch zegt u vanavond, komt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Toch zegt u vanavond dat wij tot u mogen komen met al onze moeite, al ons verdriet, al onze zonde en al onze ellende, om ons tot u ter genezing te wenden. En aan de andere kant, o schrikwekkende gedachte, dat er geen plaats in deze wereld is waar uw ogen niet zijn, dat er geen plaats is in onze slaapkamer, in feestpartijen, in bijeenkomsten, op afgelegen plaatsen, waar u niet bent, waar uw ogen niet gaan, waar u ons niet ziet. O Heere, geef vanavond dat wij daar een besef van mogen hebben, dat u ons ziet, dat u ons kent, dat u onze gangen naspeurt. O Heer, en wie zou dan niet vrezen? Wie zou dan niet uitroepen, wees mij de zondaar dan genadig? Wees mij dan, o, de zondaar een verzoendeksel, want wie zal voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan, als u met ons in het recht gaat treden? Als u al die dingen die u van ons gezien hebt in ons leven, die wij gedaan hebben, toen wij dachten dat niemand het zag, als u die in het gericht gaat brengen. Als u betaling gaat eisen van onze hemelhoge schuld, o Heere, waar zullen wij dan blijven? Maar o, wat hebben we dan nodig, dat wij uw Zoon, de Heere Jezus Christus, mogen kennen. Dat we mogen weten van vergeving van zonde, van een recht op het eeuwige leven. Dat we mogen weten van dat verloren gaan, door recht. Maar ook dat behouden worden, omwille van dat vervulde recht. Door uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O, wil dan vanavond zelf in ons midden zijn, Heere. Hier staan we en hier zitten wij, stervelingen. We zeggen het zo makkelijk. Maar dat betekent dat we ieder ogenblik sterven kunnen. En dan u ontmoeten. En dan, o, geef dat we zo mogen staan op het scherpst van de snede. Op de grens van tijd en eeuwigheid. En vanavond mogen worstelen om de zielen te mogen winnen voor u. Maar Heere, wij zijn daardoor niet bekwaam. Wij kunnen van onszelf niets doen. Wij zijn zwak in onszelf en zwak van moed en klein van kracht. En daarom roepen wij, o Heilige Geest, kom er toch bij. Geef ons alles wat we nodig hebben in spreken en luisteren. Dat u de harten openen van de jonge kinderen en van de ouderen en van ons allemaal. Wilt u dan vanavond onze harten ingaan, voor het eerst of weer opnieuw, om woning bij ons te maken. Geef dan Aaron zijn hurs vanavond, Heer. Niemand het van ons te verwachten, hoe dwaas. Dan mogen we samen de ogen opwaarts heffen, om het vanavond van u alleen te verwachten. Om Jezus wil. Amen. De apostel Paulus die gebruikt in een van zijn brieven zo'n bijzonder beeld. Kinderen kennen dat misschien wel, het beeld van de renbaan. De renbaan die je in de tijd van de Romeinen wel vaker had, zo'n rond gebouw met allemaal tribunes erop, helemaal rond. En dan in die renbaan had je, ja, die banen waar die lopers dan in renden. En dan konden mensen op die tribunes plaatsnemen. En die konden dan kijken hoe die lopers hun weg vervolgden. En wie dan het beste liep en het hardste liep, ja, die had dan gewonnen. En de apostel Paulus die zegt dan dat wij zo een wolk van getuigen rondom ons hebben. Als hij gesproken heeft over die geloofshelden die ons zijn voorgegaan, dan zegt hij, wij zijn omringd door een wolk van getuigen die ons als een voorbeeld strekken moeten. Het geloof van Abraham, van Isaac, van Jacob. Het geloof van al die Bijbelheiligen die niets zagen en nochtans geloofden wat de Heere hen beloofd had. De apostel wekt ons op om op hen te zien en om hen na te volgen. Toch kun je dat beeld van die renbaan ook op een andere manier lezen. Je kunt het ook zo lezen dat wij, als wij in de Heer Jezus Christus geloven, in die renbaan aan het lopen zijn. En dat wij omringd zijn door een wolk van getuigen die met eerbied gesproken plaatsgenomen hebben op die banken, op die tribunes. En die neerkijken op ons die in de renbaan rennen. En dat is ook wel een mooi beeld wat ons ook opwekt om standvastig te zijn, om de goede strijd te strijden. Omdat we weten dat Abraham en Isaac en Jacob daar op die tribunebanken plaatsgenomen hebben. En als het ware op ons neerzien. En kijken hoe wij de strijd strijden. Hoe wij de weg gaan. En als je dan beseft dat die tribune wordt bezeten door die grote geloofshelden. Dan kan dat een bepaalde druk opleggen. Maar ook een bemoediging opleggen. Zij zijn diezelfde weg gegaan, vol moeite en vol van verdriet. En misschien zegt u vanavond, ja, als Abraham en Isaac en Jacob op die banken zitten, ja, dat is indrukwekkend, maar ja, die heb ik nooit gekend en nooit gezien. Maar je zou dat beeld verder kunnen uitweiden, want wat nou als ook die andere gelovigen daar, al diegenen die zalig afgestorven zijn, plaatsgenomen hebben op die tribunebanken. Als misschien die godvruchtige opa of oma, of die godvruchtige vader of moeder, of die godvruchtige predikant die zoveel voor u betekend heeft en die nu afgestorven is en is heengegaan in de hemelse heerlijkheid. Wat nou als die mensen op ons nederzien? Als die neerzien op de wandel en handel die wij tentoonspreiden. Wat nou als opa of oma, als de predikant, vult u maar in, die lieve vriendin of vriend die u is voorgegaan, als die u nou zo gadeslaat. Zegt u dan, dat zou mij troosten, dat zou mij moed geven, dat zou betekenen dat zij met instemming mijn leven gadeslaan. Of moet u dan zeggen, nou als dat zo is, dan schaam ik mij. Wat zou ik dan liever anders leven? Wat zou ik dan liever anders mij gedragen? Wat zou ik dan minder lui zijn, minder vleeselijk gerust zijn? Wat zou ik dan intenser en inniger strijden als ik zou weten dat die predikant die heel zijn leven heeft gegeven aan de dienst van de Heere, die predikant die mij al die keren onderwijs gegeven heeft, die geliefde predikant die steeds maar weer achter me aandrong, die me steeds onderwijs gaf om alles alleen in de Heer Jezus Christus te zoeken. Als ik zou weten dat die man nu uitgestreden daar zitten mag en nu toekijkt op mijn handel en wandel. Wat zou dat voor u betekenen? U zegt misschien schaamte. Schaamte zou mijn aangezicht dan bedekken als ik dat wist. Ja, dat Abraham en Isaac enzovoorts, die geloofshelden op mij neerzien, ja, en misschien hoofdschuddend toekijken en zeggen, nou, is dat nou een christen? Gaven wij goed en bloed, terwijl je loopt te sjokken in je wereldsgezinde leven en je nog christen durft te noemen ook? Dat is erg, hè? Toch als een Luther die moest zeggen, neem goed en bloed ons af, op ons neerkijkt en ziet dat wij helemaal geen strijd strijden. De dwalingen in de kerk gewoon laten gaan, als het maar gezellig is. De zonde doen zonder enige moeite, ja dat zou ons kunnen te neerslaan. Als ik u nu vanavond nog een stapje dieper leid en u laat zien wat de apostel meemaakte. De apostel die daar op Patmos was en opeens hoorde hij een stem. Een stem als van een bazuin. We lezen dat in het 10e vers wat we gelezen hebben, hoofdstuk 1. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Als hij zich dan omkeert om te zien de stem die tot hem gesproken heeft, wat ziet hij dan wel? Eén die de Zoon des Mensen gelijk is. Wie staat er daar achter Johannes? Kinderen, de Heer Jezus. Nee, niet Abraham, Isaac, Jacob, niet opa of oma, niet de predikant van uw gemeente van vroeger. Emmanuel. Emmanuel zelf staat achter u, kind van God. Emmanuel staat, zoals we dat lazen de vorige keer in de Heilige Oorlog. Emmanuel nu was nog in de stad Mensziel. En hij sloeg wijselijk hun daden gade. Emmanuel kijkt toe. Emmanuel zegt het. Mijn oog zal op u zijn. Troostvol, maar ook ontdekkend. Hij ziet uw gang. Hij ziet uw wandel. In het Hooglied staat, hij staat achter onze muur. Hij kijkt als het ware door de vensters van ons leven naar binnen. Om te zien. Hoe wandelt u? Hoe leeft u? En dan, als de apostel dan ook gaat beschrijven wie hij dan zo ziet. Al die woorden die dan aan de Heer Jezus worden gegeven, die hebben allemaal betrekking op dat aspect van zijn blik op ons, op onze wandel en op onze handel. Ten eerste lezen we in het 8e vers dat hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En dan zien we dat hij daartussen die kandelaren wandelt. Dat betekent, hij wandelt tussen al die christelijke gemeenten. Dat zijn die kandelaren. Met in zijn handen die sterren, die dienaren van het evangelie. U mag weten, als u hier vanavond deze woorden leest in de openbaring, dat als u in de christelijke gemeente verkeert, dat Emmanuel, de Heer Jezus, daar ook is. En hij wandelt daar tussen die kandelaren. Hij wandelt daar zo langs en door die gemeenten. Als u zondag in de kerk zit, zo in die banken, dan wandelt hij daar door de paden. En hij ziet u zitten. In de allereerste plaats ziet hij hoe u daar zit. Hoe u eruit ziet bijvoorbeeld. Wat u aan hebt of niet. Hij ziet of uw kleding getuigt van een stuk eerbied, van een stuk ontzag, van een erkenning van Gods majesteit. Hij wandelt zomaar tussen die rijen door en hij ziet uw kleding, uw houding, uw gedrag. Maar dat niet alleen. Zijn hoofd is wit. De betekenis daarvan is dat zijn wijsheid is eeuwig. Hij kent u door en door. En zijn ogen zijn als een vlamvuur. Dat wil zeggen, hij kijkt dwars door u heen. U zit daar, u staat daar, u loopt daar. Misschien wel in een keurig zwart pak. Met een keurige zwarte stropdas. Maar hij ziet u en hij kijkt dwars door u heen. U bent helemaal transparant voor hem. Hij ziet u, hij weegt u, hij kent u. Hij weet precies hoe u daar zit. Ogen als een vlam, vuurs. In Openbaring 2 lezen we, al de gemeenten, en die kandelaren, zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek. Hij beproeft u. Hij beproeft u. Waar is het u nu werkelijk om te doen in uw leven? En zijn fundamentele vragen, lieve vrienden, voor u en voor mij. Want je kunt je uitgeven voor een christen en je kunt je uitgeven voor bekeerd, maar hij weegt je en hij beproeft je, hij toetst je. Wat is nu werkelijk de liefde van je hart? Is uw hart vol met de liefde van Christus? Wandelt u voorzichtig uit angst dat u hem misschien verdriet doet? Kijkt u om u heen in de gemeente, in uw gezin, onder uw vrienden? En als u één iemand ziet wankelen of ziet struikelen, of zich ziet kleden, of zich ziet gedragen, of woorden hoort gebruiken die tegen Gods woord ingaan, die de eerbied in Gods huis en de ernst enzovoorts aantasten, kunt u zich dan niet inhouden omdat die liefde brandt en je zegt, kom, het kan niet. De liefde die dat niet verdragen kan als het huis van God, zijn heilige, lieve woning, wordt ontheiligd. Zo gaat hij die gemeente doorwegend, onderzoekend. En dat doet hij volgens Johannes op koperen, blinkend koperen voeten, gloeiend als een oven. Betekent dat? Ten eerste betekent dat de vastigheid. Christus is zo vast, zo zeker, hij wankelt niet. Maar ook die voeten gloeien, denk erom. Al degenen die deze vastigheid van Christus aanroeren, verbranden. Je kunt denken dat je tegen Christus strijden kunt. Je kan proberen om Christus aan te tasten, maar je zult verteren. En dan, vanuit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Zo gaat hij de gemeente door. En als hij spreekt, spreekt hij altijd tweesnijdend. Daar herkent u ook Gods dienaren aan. Hun woorden zijn niet zoetsappig, niet alleen maar vriendelijk en toedekkend, maar hun woorden zijn tweesnijdend. Ze maken voortdurend onderscheid tussen zijn en schijn. Als de Heer Jezus gaat spreken, dan gaat het over wijze en over dwaze maagden. Over een wijze of een dwaze bouwer. Dan gaat het over een boom die vruchten draagt of vervloekt wordt. Alles waar Immanuel komt, waar zijn woorden klinken, valt scheiding. En zo ook in Openbaring. Zo ook als Immanuel daar in Openbaring die gemeenten gaat bezoeken. Smyrna, Thyatira, Laodicea, vult u maar in. Gemeenten. Hij bezoekt die gemeenten, niet zomaar de eerste, de beste gemeenten, hè. Nee, dat waren de echte gemeenten, die midden in dat Romeinse Rijk christen geworden waren, in levensgevaar verkeerden. Iedere dag om gedood te worden, vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Het waren niet zomaar wat gemeenten waar het fijn was om je bij aan te sluiten, dat het gezellig is enzovoort. Als je je aansloot bij die gemeente, was je je leven niet zeker. Toch bezoekt Immanuel deze gemeenten. Om in die gemeenten daar van die mensen die goed en bloed ervoor over schijnen te hebben, om hen te onderzoeken. En hoe doet hij dat? Ontzettend, hè? Hij zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Daar komt hij, Immanuel, naar die gemeenten waarvan wij zouden zeggen dat ze bestaan. Zo echt, zo puur, zo machtig om te zien. Nogmaals, hun leven zouden ze laten voor het geloof. En toch komt hij met sleutels om te openen en om te sluiten. Komt hij met een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond om te separeren, om een scheiding te maken. In die gemeente. Wat van Christus is en wat niet. En dan kun je je afvragen, hoe doet hij dat dan? Hoe maakt Immanuel nu toch scheiding in die eerste christengemeente? Wel, zegt hij, ik weet uw werken. Dat is heel ontzettend. Hij zegt niet, ik weet uw bekering. Hij zegt niet, ik weet dat u bereid bent om het gevaar te lopen om uw leven te geven. Hij zegt niet, ik weet dat u een rechtzinnige bent in de leer. Hij zegt, ik weet uw werken. En dat is fundamenteel. Dat is heel fundamenteel. Waar blijkt schijnbaar het onderscheid uit tussen zijn en tussen schijn? Wel uit de werken. Oftewel, aan de vruchten kent men de boom. En dan toch, hè? Dan gaat hij de Efeziërs aanspreken die wel degelijk goede werken hadden. Want hij zegt, ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat u de kwade niet kunt dragen. Dus hij zegt, u bent een werkzame gemeente, u bent een arbeidzame gemeente, u bent een lijdzame gemeente, u verdraagt de strijd. U kunt de kwaden in de gemeente niet dragen, oftewel de tucht functioneert als het ware. Als er zonde in de gemeente is, wordt het aangesproken, aangewezen. Wordt niet wat toegedekt en gezegd, och nou ja, niet over praten. Nee, wordt aangewezen, er wordt tucht geoefend, een van de kenmerken van de waarachtige kerk. Wat ze ook goed gedaan hebben, is beproeven degenen die zich uitgaven voor apostelen. Want er waren er nogal wat gekomen, die zeiden, ik ben ook geroepen. En die kwamen ook met het woord van God. Alleen toen zij hen gingen beproeven, kwamen ze erachter dat zij leugenaars waren. Gij hebt hen leugenaars bevonden. Nou, vervolgens, als je dat gaat doen, als je valse leraren gaat tegenstaan, als je zonden in de gemeente gaat aanwijzen, als je de tucht gaat hanteren, kun je één ding van op aan. Barst er los. Is het snel gedaan met de gezelligheid. Maar toch, zegt de Heer Jezus, jullie hebben dat verdragen. Jullie hebben dat geduld. En jullie zijn niet moede geworden. Je zou zeggen, die gemeente van Efeze met vlag en wimpel door het onderzoek heen. Toch? Niet zomaar een gemeente. Het gevaar voor eigen leven. Gestreden voor de waarheid. De valse leraren weggestuurd. De zonde bestraft. Nou, Heer Jezus, als u zegt, ik weet uw werken. Nou, dan kunnen wij toch wel denken dat het goed zit. Maar dan. Ontzaglijk, hè? Maar ik heb tegen u, zegt hij. Ik heb toch wat tegen u. Wat dan, Immanuel? Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Is wat. Is zo onderwijzend, hè? Ik zei het vorige keer al, maar ik zei vanavond weer. We kunnen zo goed bezig zijn met strijden voor de waarheid. Met goede werken doen, met arbeiden. Met lijdzaam verdragen van de moeite. Zelfs het risico nemen om te sterven vanwege het evangelie. En ondanks al deze activiteiten, inmiddels de liefde kwijt zijn. Dit heb ik tegen u, zegt hij, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Nou, kijk maar even mee, mocht u het er nog bij hebben, Openbaring 1, het vijfde vers. Wie zegt dat, dat zij de eerste liefde verlaten hebben? Dat zegt Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood en de overste van al de koningen der aarde, dat gaat nog wel, hè? Maar dan, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Efeziërs, je hebt de liefde verlaten van hem die u gewassen heeft in zijn eigen hartebloed. U hebt hem verlaten, u hebt de liefde verlaten van hem die zichzelf heeft laten kruisigen. Die spijkers door zijn handen heeft laten slaan, door zijn voeten. Die zich heeft laten kronen met een doornenkroon, van die scherpe doornen op zijn hoofd gezet. Er is op geslagen, hij is gespuugd in zijn aangezicht. Hij heeft gebloed uit 1000 wonden op zijn doorploegde rug. Hij heeft gehangen in de helse pijnen, in de droogte, in de hitte. Hij is verlaten van zijn vader, van al zijn broeders verlaten. We horen hem klagen in al die kruiswoorden, waarvan deze misschien wel het meest indringend is. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Hij heeft zichzelf opgeofferd. O Efeziërs, hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zich dood laten bloeden uit liefde voor u. Hij had ieder ogenblik van het kruis af kunnen komen en kunnen zeggen, het is genoeg. Hij heeft zich helemaal overgegeven tot in de smadelijke dodes kruises. Dat deed ik voor u, zegt hij, Efeziërs. Zo lief had ik u, daarom gaf ik u alles wat ik had, ja, mijzelf. En daarom, toen u daarachter kwam, door genade, toen u dat geopenbaard werd van God de Vader, dat ik mijzelf heb overgegeven voor de zonde van verloren mensenkinderen, toen jullie door de Heilige Geest waren overtuigd van zonde en van schuld, toen jullie mij mochten leren zien door het oog van het geloof, toen hebben jullie mij zo lief gekregen. Toen jullie gezien hebben dat die spijkers door mijn handen jullie zonde waren. Toen jullie zagen dat ik zo geleden heb voor jullie, Efeziërs. Toen is er zo'n liefde in jullie hart geboren. En toen heb je uitgeroepen, hij is de schoonste aller mensenkinderen. Toen heb je het gezegd, die liefde geur moet elk tot liefde lopen. Dan heb je hem zo lief gekregen, ben je hem zo gaan beminnen, heb je zo in die ogen geblikt en gezegd, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, waar iedereen aan voorbij ging. Ze staken hem de lip toe, ze schudden het hoofd, ze spuugden op de grond. Maar u zei, maar het is mijn liefste. U zei, heb wereld uw schat en mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Nu zegt deze lieve, dierbare Heer Jezus, maar ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Misschien geldt dat vanavond u of mij. U zegt, nou ik ben echt nog hard aan het werk voor de Heer hoor. Ik vecht nog steeds voor de waarheid. Nee, die valse leraren komen zomaar van mij niet af. Nee, maar misschien geldt voor u wel. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dan geeft Immanuel zo'n vriendelijke raad. Hij zegt, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Zo'n vriendelijk woord. Het is als het ware alsof hij uitlokt en zegt, kom nou eens terug, kom nou eens mee in gedachten, naar het begin. Kom nou eens mee, even uit al die drukte van uw bestaan, kom nou eens terug, naar het begin. Weet u het nog? Weet u nog die plaats waar uw zondaar voor God werd? Weet u nog die plaats dat u de zonde bitterlijk beweend hebt? Weet u nog waar u zo verdrietig was toen u na al uw goede voornemens toch weer in zonde viel? Weet u die plaats nog
waar u al die goede voornemens deed, maar zeggen moest, niets wil helpen, niets kan baten, maak het elke dag erger. Weet u nog, toen u aan het einde van al uw hopen en al uw verwachten kwam, en er niets meer aan te doen was, want u maakte het alleen maar erger en erger. Weet u nog dat u in uw totale verlorenheid een oog kreeg buiten uzelf en u de Heer Jezus Christus mocht zien en mocht leren kennen? Toen was het toch, zoals de psalmdichter het zegt, de vreugde voen die afstraalt van haar wangen. Toen was het toch net als een Mozes dat je aangezicht straalde van vreugde, van blijdschap, van verwondering. Het is alsof de Emmanuel zegt, kom nou eens terug. Denk nou nog eens terug aan die plek dat je weg mocht smelten in de liefde van God drieënig. Toen Christus je zaligmaker werd, toen je vrijgesproken werd van schuld en van straf. Toen je recht op het eeuwige leven kreeg, toen je geloven mocht dat je een kind van God geworden was. Dat Christus je oudste broeder was. Wat was dat voor leven? Wat was dat voor eerste liefde? Nou, kom, zeg het eens. Was er toen geen verlangen, geen uitzien naar die dag om bij hem te zijn? Was er geen verlangen? Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk op de wolken van de hemel, opdat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Was dat niet je leven, je lust, je liefde? Bleef je toen niet maar bedelen, tot hij ook maar een woordje tot je ziel sprak? Bleef je maar niet bedelen, ach, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, alleen? Was dat niet dat leven dat je nergens mee te verzadigen was dan een kus van Jezus' mond? Ze hadden alles van je mogen afnemen als je maar hem had. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, zegt hij, en bekeert u en doe uw eerste werken terug. Terug naar die eerste liefde, terug naar dat eerste tere leven. Denk er toch aan waarvan je uitgevallen bent en bekeer je. Een bekering is in de eerste plaats omkering, dat is duidelijk, hè? Maar bekering is ook berouw. Gedenk waar je uitgevallen bent. Gedenk welk verdriet u hem daarmee aangedaan hebt en beween dat. Heb daar berouw over, keer weder als die verloren zoon tot zijn vader. Keer toch weder. En dan komt er een hele, hele belangrijke drangreden. Want tot nu toe is het allemaal liefde, hè? En allemaal vriendelijkheid, en zo is hij ook. En toch, en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Keer weder, zegt hij. Maar als u niet komt, kom ik. Haastiglijk. En als ik kom, neem ik de kandelaar van zijn plaats weg. Weet je wat dat betekent? Ik wil het niet al te ingewikkeld voor u maken, maar ik moet dat toch even proberen uit te leggen. Waar wordt die eerste liefde geboren? In de kerk. De kerk is wel de baarmoeder van het geloof. En in de kerk, in die baarmoeder, wordt het zaad van het woord gestrooid. En daar worden nieuwelingen geboren. In die eerste liefde. En hier staat, als u zich niet bekeert, als u niet wederkeert tot die eerste liefde, dan kom ik, en wat neem ik dan weg? Wel de kandelaar. En wat was nou die kandelaar? Wat zeiden we aan het begin van de avond? Die kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dus wat dreigt Emmanuel hier Als u niet wederkeert tot mij, dan neem ik uw gemeente weg. Ook de ster, de leraar, maar ook uw gemeente. Dan oordeel ik u door het wegnemen van die gemeenschap, van die baarmoeder, waar dat zaad van het woord zo rijkelijk in gestrooid wordt, waar de ene naar de andere geboren wordt. Ja, menigeen zal zeggen, zeker in onze dagen, nou, dat is toch het minst erge als de Heere de kerk wegneemt. Maar niet als die kerk de baarmoeder van het geloof voor je geworden is. Als die kerkelijke gemeente de plaats geworden is waarvan je weet dat Immanuel er doorheen wandelt in het gewaad van zijn woord. Als je weet dat je daar bent verwekt en daar bent gebakerd en daar bent opgewassen in het geloven in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Oh, wat een dreigement als hij dan zegt, dan neem ik het weg hoor. En wat heb je dan nog? Oh, dan moet je zonder gemeente, zonder gemeenschap der heiligen. En dat is heel ontzettend. Dat is een heel groot oordeel. En u weet dat wel, maar toch zeg ik het maar. Die brieven die geschreven zijn aan die 7 gemeenten van Klein-Azië, dat zijn gemeenten in het huidige Turkije. En dit dreigement is kennelijk uitgevoerd, want gaat u nog eens kijken. In Turkije, waar zijn die gemeenten van Smyrna en Thyatira en Sardis, waar zijn ze? Weg. Weg. Niets meer van te vinden. We hebben nog de namen, maar verder niets. Geldt dat straks ook voor ons? Als wij niet wederkeren tot de Heere? Geldt dat straks ook voor ons, dat er misschien over 50 jaar gezegd wordt, daar in Alblasserdam heeft de Heere rijkelijk gewoond, heeft hij de baarmoeder van de kerk gehad, dat zaad gestrooid, rijkelijk vruchtbaar gemaakt, maar ga er nu eens kijken, er is niks meer. Hoef je in Nederland ook niet zo ver voor te reizen, om de vervulling van deze woorden te vinden. Ga maar eens naar Friesland, bijvoorbeeld. Ik mag wel eens in Twijsel spreken, een heel klein plaatsje in Friesland. Er zijn amper kerken in de buurt, ja, veel gebouwen, maar verder is er niks meer. En dan is er dienst en dan komen er 10, 11, 12 mensen. En die komen dan uit Groningen, Drenthe en Friesland. Onvoorstelbaar. Waar je eertijds zo hebt gewoond. Waar elk dorpje een gigantische kerk heeft. Waar klinkende namen gestaan hebben van oudvaders. Die het woord van God rijkelijk hebben bediend. Het is niet meer. Er is geen groter oordeel als de Heere de kandelaar gaat wegnemen. De gemeenten gaat wegnemen. Want wat moet er dan overblijven van ons en onze kinderen? Daarom neem vanavond dit dreigement, deze aansporing, deze drangreden toch ter harte. Ik zal u haastelijk bijkomen. Dus niet misschien over 100 jaar. Het is een oordeel wat hij haast kan uitvoeren. Zo gaat hij die gemeente door. Dus in de gemeente van Efeze, is de klacht dat zij hun eerste liefde verlaten hebben. En dan, ik zal wat dingen overslaan, anders wordt het weer veel te laat, maar nog een tweede. Hij gaat ook een brief schrijven aan een tweede gemeente. De gemeente van Laodicea. En tegen die gemeente zegt hij het volgende. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Dat is een ontzaglijk beangstigend iets. Ik zeg het vanavond maar radicaal en helder. De Heere heeft een geweldige hekel, met eerbied gesproken, aan lauwheid. De Heere zegt, kies dan heden wie je dienen wilt. En als je mij dienen wilt, dien me dan met je hele hart, met al je krachten, met al je liefde, met alle vuur. Maar niet dat zoetsappige, niet dat een beetje erbij. Nee, daarvoor is de prijs te hoog geweest. Daarvoor heeft hij toch zijn bloed niet gestort, opdat u als een soort zondag vroom en maandag dreesman door het leven zou gaan. Hij heeft u toch met lichaam en ziel gekocht om voor hem te leven, iedere dag. Maar nee, koud. Dat zijn we niet, hè. U zegt, als ik koud was, zat ik hier niet. Maar bent u dan heet? U zegt, dat is ook wel heel veel gezegd. Bent u dan lauw? Lauw is dat net niets, dat tot niets nuttig zijn. Dan spuugt hij u uit z'n mond. Ja. Tot slot nog een derde groot gevaar. Dus het eerste gevaar is de liefde verlaten te hebben. Het tweede gevaar is om lauw geworden te zijn. En het derde gevaar is helemaal niet ondenkbeeldig. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geens dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dit zijn woorden die van grote toepassing zijn ook op onze dagen. Want wat betekent dat blind te zijn? Wel zeggen de kanttekenaren dat je geen kennis hebt van je ellende. En dat je de ware gerechtigheid van Christus niet kent. Maar dat je meent rijk te zijn en verrijkt te zijn. Dat is levensgevaarlijk. Dat je denkt, het zit wel goed. Ik ben toch gedoopt. Ik ben toch opgegroeid. Netjes als christen. Ik heb toch belijdenis gedaan. Ik ga toch aan het avondmaal. U zegt misschien, is toch helemaal niet relevant. Dat denkt u toch van ons niet. Nou, ik kom dat wel degelijk tegen. Dat steeds meer mensen denken, als je nou verbondskind bent en de beloften draagt en je leeft altijd netjes en je hebt nooit de Heere pijn en verdriet gedaan en je bent netjes aan het avondmaal gegaan na geloofsbelijdenis, dan zit het toch goed. Rijk en verrijkt, geen dings gebrek, maar je weet niet dat je bent ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt. Waarom? Omdat je nooit hebt leren kennen wie je voor God bent. Nooit hebt geleerd wat het betekent om schuldenaar voor God te zijn. Nooit het recht van God in je leven leren kennen. Nooit het doem en vloekvonnis over je zonde. Nooit voor God gebeefd. Nooit voor God gesidderd. Nooit uitgeroepen, wees mij de zondaar genadig. U gelooft het misschien niet, maar het is werkelijk waar. Ik spreek mensen die reformatorisch christen zijn. Die nota bene leidinggevende posities hebben in kerk. Die werkelijk waar met open mond naar je staan te kijken als je zegt dat een persoonlijke, krachtdadige bekering nodig is. Echt waar. Rijk, verrijkt. En of dat nou vanuit een verbondsmatige kant is, dat mensen zeggen, nou, ik ben toch gedoopt enzovoort. Of vanuit de hele andere kant, dat mensen zeggen, nou ja, ik heb toch kenmerken van de wedergeboorte die onbewust zou hebben plaatsgevonden. Want ik ben toch zo ernstig en zo netjes en zo keurig. Ja, dat heb je toch niet van jezelf. Rijk, verrijkt, geen dings gebrek. Maar dan weer die separerende woorden, die scherpe tong van Emmanuel. Hij zegt, ik raad u, dat u van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. Want u weet niet dat u bent ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt. U bent zonder Christus. Ontzaggelijk is het om te sterven, om je hoofd op het kussen neer te leggen en te denken eeuwig te gaan zingen en dan eeuwig verloren te moeten gaan. Dat je eeuwig voor de gek gehouden bent, omdat ze zeiden, je bent toch verbondskind. Omdat ze zeiden, je bent toch zo ernstig. Wat jij hebt, heb je niet van jezelf hoor. Maar nooit de vraag gesteld is, waar is Christus in uw leven? Nooit de vraag gesteld is, waar bent u dan schuldenaar voor God geworden? Waar heeft die heilige ruiling plaatsgevonden dat u van Christus werd en hij de uwe? Of is dat niet meer nodig? Is dat niet nodig? Is dat niet nodig om werkelijk iets van die eerste liefde te proeven? Is het dan niet nodig om eerst zondaar te wezen? Om eeuwig te roemen van vergeving, is het dan niet nodig om eerst zonden te kennen? Is het niet nodig om die heilige ruiling met Sions betalende borg te leren kennen, om dan toch eerst schuld te hebben? En zo gaat hij door. Door de rijen. Door de gemeente. Ook vanavond hier in alle eenvoud en kleinheid en niets betekenend. Maar toch gaat hij de rijen door. En hij zegt, ben ik uw heil alleen? Kind van God. Maar net zo goed als je hier zit, onbekeerd en onverzoend. Hij zegt het vanavond, waarom zoek je het buiten mij? Of als je hier vanavond zit en je zegt, ik weet het niet zeker, maar ik denk als ik sterf dat het toch goed komt. Dan zegt hij vanavond, waarom wil je het niet zeker weten? Waarom koop je niet dat goud beproefd komend uit het vuur? Waarom wil je toch over de muur klimmen zoals Bunyan dat in die andere boeken beschrijft? Waarom wil je niet door dat poortje heen? Waarom wil je niet langs het kruis? Waarom wil je het wonder van sterven aan jezelf en het leven vinden in Christus voorbijgaan? Waarom toch? Omdat we liever gemakkelijk, vleeselijk gerust leven. Maar deze Immanuel is een radicale zaligmaker. Hij is alles of niets. In beginsel, maar ook na ontvangen genade. En daarom, het klaagt mij vanavond aan. En u ook. Kind van God, hoe leeft u? Nogmaals, ik eindig waarmee ik begon. Wat nou als opa of oma, die goede vriend, u weet het van uzelf wel, die persoon in uw leven die de Heere vreesde, die inmiddels zalig is afgestorven. Als u daar nou mee vandaag een dagje op pad zou gaan, hoe zou u zich dan gedragen? Maar mag ik het nou eens anders zeggen? Als u nou zou geloven dat de hele dag waar u gaat en staat, de Heer Jezus achter u staat en alles ziet en alles hoort en alles weet, hoe zou u zich dan gedragen? Soms vrees ik, en ik klaag mezelf het meest aan, soms denk ik echt dat we niet werkelijk meer geloven dat God bestaat, alomtegenwoordig is, alles ziet en alles weet. Want als dat nou werkelijk zo zou zijn, zou dat dan geen effect hebben op ons leven? Zou je zoals je vandaag geleefd hebt, durven leven, als Immanuel de hele dag naast je had gelopen? Die vraag moeten we ons maar stellen. Voor ontvangen genade en na ontvangen genade. En als u de liefde kent, maar het verdoofd is, als het als het ware uitgeblust is, neem dan vanavond die woorden ter harte. Gedenk waar u uitgevallen bent, en keer weder. En als u deze liefde in het geheel niet kent, maar toch vleeselijk gerust over de aarde gaat, bekeert u. Bekeert u. Kan vanavond de laatste keer zijn dat Immanuel de rijen doorgaat. Het kan de laatste gang zijn zoals hij ging door Jericho. Roep dan, schreeuw dan, totdat hij zich over u ontfermd heeft. Nu het nog kan, morgen kan het te laat zijn. Laten we eindigen. Heren, wat een aanklacht tegen onszelf. Wat een aanklacht tegen ons leven, van de hoorders, van de voorgangers, van de gelovigen, van de ongelovigen. Allen gaan we naar huis met schuld. Wat hebben we dan nodig om aan uw voeten terecht te komen en het uit te schreeuwen? Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben zo verzwakt, o Heere. Maar genees mij, red mijn leven. O, u ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Heere, brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Mag er honger zijn bij de hoorders. Mag er volheid van het gemoed zijn om te spreken. En geef dat we zo samen ook deze zomervakantie, die voor de deur staat, mogen doorgaan. Om uw woorden te onderzoeken, om ons in u te verblijden, om ons te laten vermanen en onderwijzen en troosten, opdat dat alles alleen Christus zal zijn. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we met elkaar te zingen van Psalm 68. Vers 7 is een heel indrukwekkend versje. Psalm 68, vers 7. Als u nou wederkeren mag, mag het misschien weer zo worden. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijke oog belonkt. Weer met uw schoonheid pralen een duiven, heeft prachtige veren, met zilverwit, goud op de veren. En als de zon erop schijnt, is het zo mooi dat het boven alle vogelen pronkt in dat zonlicht. En nu mag een kind van God, wat weer terug mag komen of voor het eerst in die liefde, door dat goddelijke oog belonkt, met haar schoonheid pralen. Psalm 68, vers 7.
Doei.